Elke keer is een nieuwe aflevering. Waar gaan we het over hebben?
We gaan het hebben over iets wat mij zeer dierbaar is. En dat is namelijk de materie en de illusie van de gifbeker.
De materie en de illusie van de gifbeker. Nou, dan wil jij vast wat meer kleur aangeven wat je daarmee bedoelt.
Nou, zeker. Ik ben sinds 2013 ondernemer. En daarin heb ik een groot aantal gifbekers voorbij zien komen. Die ik zelf of anderen te lang hebben laten staan. En als de gifbeker omgaat, ja, dan heb je echt een probleem. En als de gifbeker gevuld wordt en je pakt hem, dan is het op de korte termijn even vervelend. Maar dan kan het daarna heel leuk worden. En dan is jouw volgende vraag natuurlijk, oké, Chris, maar wat is dan een gifbeker?
Precies.
Dan ga ik terug naar het illustre jaar, denk ik, 2009, 2010. Toen werkte ik voor een medisch detacheringsbureau als werkstudent. En daar werkte zijn 70, 80 man. En daar was één psycholoog tussen. Ik zal zijn naam niet noemen. Maar die gast, die was zo'n rotte energie. Zo'n dementor, zo erg de boel aan het manipuleren en vervelend aan het maken. En gewoon, je zag gewoon, die gast, als die ergens binnenkwam, dan ja, de energie liep de ruimte uit. Maar wel voorkomend genoeg dat daar de juiste mensen die toch nog wel een bepaalde schijn op kon houden. En ik zag gewoon wat dat deed. En toen heb ik één ding met mezelf afgesproken. Als ik straks leider ben van een organisatie en ik heb mijn eigen bedrijf, als ik ook maar een fractie van dit soort gedrag zie, dan trek ik het er met huid en haar, ik trek het er gelijk uit.
Wortel en stronk.
En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want wat er ook gebeurt, is dat je het wel ziet. Dat je intuïtie zegt, hier moet je wat mee. Maar dat je dan toch denkt, ah ja, maar het is het geld. Of weet je wel, misschien moeten we nog maar een kans geven en zo.
Ja, ik zou zeggen dat een van mijn grootste fuck-ups is geweest. Mijn intuïtie verloochenen, terwijl ik in een strategiegesprek al voelde, dit is niet goed.
Ja.
Of
ja,
eigenlijk
zeker.
Is het niet eens voelen, hè? Want intuïtie toont zich nooit aan als een voelen. Het is een helder weten. Je wordt er ook niet onwel van, je weet gewoon, dit klopt niet.
Ja, nee, zeker. Net als dat je je intuïtief heel goed kan voelen bij een persoon. Of die helderheid krijgt, is het ook met mensen waarvan je weet, die gaan mijn gifbeker vullen. En ja, ik denk dat ik kan daar denk ik dagen over vol praten. Maar ik denk voor deze podcast, wat ik heel graag zou willen, is dat de luisteraar, want ik weet iedereen die dit luistert, die gewoon goed is in zijn vak en die anderen echt oprecht wil helpen, kan niet anders dan dat zij hun intuïtie te vaak opzij hebben geschoven. En te vaak zijn gaan werken met mensen dat ze dachten, oh jee, als het maar goed gaat.
Ja, en omwille van schaarste vaak. Hè? Van god, het is toch een goede klant. En ze hebben wel een heel mooi bedrijf. En er zijn ook allerlei redenen waarom het wel een hele mooie klant zou kunnen zijn. Dus ik neem het maar aan.
Ja, en wat wij gewoon samen gemerkt hebben is, in de mensen met wie wij samenwerken, op het moment dat dat extra klankbord er is, dus dat er niet alleen naar wordt gekeken, maar bijvoorbeeld met z'n drieën of met z'n vieren. En als er dan wordt gezegd van, joh, moeten we dit wel doen? Is dit wel handig? Zien we niet allemaal red flags die we gewoon keihard aan het negeren zijn?
Ja.
Dat is ook wel een mooie anekdote. Vroeger toen ik nog single was, toen bestudeerde ik wat datingcoaches allemaal riepen op het internet. En er was één iemand die zei, relaties gaan altijd uit door een red flag die jij besloot te negeren in de eerste week.
Ja. Het,
dus
is iets, het is iets kleins wat je toen al hebt opgemerkt. Vind ik wel een hele mooie, dit. Je hebt hem toen al opgemerkt, maar je hebt hem vergoeilijkt, goed gepraat en meegenomen. Ja.
Dus waar ik het heel graag over zou willen hebben, is dat we iedereen kunnen laten zien en echt het besef en vooral het vertrouwen mee kunnen geven, dat wanneer je wel naar die intuïtie luistert en wel de daadkracht en de besluitvaardigheid hebt om daarin te handelen, dat het lijkt alsof er een deurtje dicht gaat. Want heel vaak zijn het hele mooie kansen, denk je, die dan ineens aan je passeren.
Ja, ze blinken.
Maar het is net als golven, er komt altijd weer een nieuwe.
Ja.
En net als met de bus, als de ene bus niet komt, dan komt altijd weer een andere.
Ja, of het zal een beroep op je moeten doen om gewoon veel krachtigere klanten te gaan creëren. En als je aan mij vraagt wat is de snelste manier om je bedrijf te laten groeien, dan zal ik altijd zeggen dat dat niet zomaar klanten zijn, hè, door meer klanten te krijgen, maar onvergelijkbare klanten. De klanten die jouw waarde kunnen verzilveren, die zelf eigenaarschap nemen over hun aandeel in het proces. Klanten die echt een krachtig punt B hebben, die zich er verantwoordelijk voor voelen om dat te veroorzaken, die maar weinig redenen en excuuskaarten hebben en die samen met jou verantwoordelijkheid nemen om daar het beste resultaat neer te zetten. En dat zijn ook altijd de mensen die de beste resultaten behalen, die daar vervolgens met liefde en plezier sociale bewijskracht voor afgeven in de vorm van een testimonial, misschien wel een referral op video. Moet een testimonial zeggen, een testimonial op video, een review op video bijvoorbeeld. En jou vervolgens ook hartelijk aanbevelen in hun netwerk. Dus als je gewoon ziet alleen al wat het verschil is tussen gewone klanten, noem ze even hè, in de categorie 6,5 tot 7,5, tot een 8, versus de klanten die waar je echt met vaak ook de minste moeite de grootste resultaten kunt veroorzaken. Het zijn ook uitgerekend die klanten die je enorm sterken in je capaciteiten, omdat je er niet aan hoeft te trekken, maar echt met hen kunt werken aan de expansie die ze zoeken. En het zijn bij uitstek de mensen die jou rijkelijk aanbevelen in hun netwerk, omdat ze het fijn vinden om jou te helpen een groter spel te helpen spelen. Dus het zijn ook die allerbeste klanten, de andere kant van het spectrum, waar de werkelijke groei in huist. Dus de standaard die je daarin zet en de strategie die je ervoor opzet om uitgerekend alleen nog maar die klanten te willen aantrekken, daar zit niet alleen de joy, maar ook de groei voor je bedrijf.
Ja,
Maar
en
daarvoor heb je wel 100% duidelijk te hebben voor jezelf wat jouw regels zijn, wat jouw standaarden zijn en wat dus ook de green flags zijn waar je naar zoekt. En wat de yellow en de red alerts zijn, waar je heel scherp op bent.
zeker. En in het creëren van onvergelijkbare klanten, hè, mensen vragen ons altijd: wat zijn nou de beste strategieën daarvoor? Nou ja, één strategie die we ze heel hard mee kunnen geven is dat. Hoe makkelijker en hoe daadkrachtiger jij in staat bent om potentiële gifbekerklanten de deur te wijzen, hoe makkelijker de onvergelijkbare klanten binnenlopen.
Ja.
Dus dat is echt iets wat ik mensen echt heel hard mee wil geven. Gifbekerklanten kunnen er niet hard genoeg uit.
Ja. En al zeker als je iemand bent die klanten samenbrengt. Dus als je bijvoorbeeld misschien wel een traject aanbiedt of bepaalde punten hebt in een samenwerking waar meerdere klanten bij elkaar samenkomen in een groepsvorm. Een onvergelijkbare klant die heeft er een zesde zintuig voor om te voelen of daar energie huist waar hij absoluut geen onderdeel van wil zijn. En dat zit overigens niet alleen in je klanten, maar ook in je team, zoals jij net al terecht aangaf.
Ja, het is een, denk ik, een van de meest uitdagende, ik zou niet zeggen obstakels, maar meest uitdagende challenges die je zal moeten overwinnen als ondernemer als je echt, echt naar het volgende level wil. En
Ja.
dit is echt zo'n kip en ei verhaal, want wat mensen zeggen, ja, het is makkelijk voor jullie te zeggen met wat jullie verdienen al hebben opgebouwd. Je kan zo iedereen afwijzen. Maar dat. De vraag is dus, is dat een resultaat of is dat een oorzaak?
Juist, dat is heel oorzakelijk geweest. En ook wij hebben ons in een spanningsveld begeven. Ja, ik zeg altijd, er gaat een punt komen waarop je trapezestokje moet overpakken. Iets wat mijn klanten mij vaak horen zeggen. Maar het trapezestokje overpakken, picture jezelf even in zo'n groot circus en je hangt aan zo'n trapezestokje en dan hangt daar aan de andere kant zo'n man met zijn voeten aan het andere stokje en die reikt zijn handen naar jou uit. Dat is die onvergelijkbare klant. Er gaat een punt moeten zijn waarop je, misschien zelfs wel als er geen heel degelijk vangnet is, dat stokje overpakt. En die handen aanpakt en overstapt naar dat andere niveau klant. Er gaat een punt moeten komen waarop je het verhogen van je standaard niet langer aan omstandigheden en voorwaarden wil overlaten. Dat is heel onzakelijk.
En wat zie jij dan als de. Waarom doen mensen dit dan niet, hè? Als even advocaat van de duivel.
Angst, dus het reptiele brein. Het reptiele brein van mensen heeft altijd een commitment op comfort en nooit op groei en expansie. Dus het reptiele brein van een mens zal altijd iemands veiligheid willen behouden. En ook al, dat is juist zo paradoxaal, komt die veiligheid juist in het gevaar. En dat kan echt in het gevaar komen door een klant die absoluut geen match is met je, die de energie uit je zuigt. Of je misschien wel voor hele moeilijke kwesties plaatst, die niet alleen veel frustratie, maar ja, ook zakelijke implicaties met zich meebrengen, een hele hoop gedoe. Dus ja, dat reptiele brein, dat heeft gewoon een commitment op het beschermen van wat al is en niet op de groei en expansie waar je op uit bent. En in the heat of the moment, als je denkt, ja, goh, ik wil toch mijn target halen of ik wil toch zorgen dat ik dat ja dat ik zie toch dat ik deze klant goed kan helpen. Ik zie dat er misschien wel wat mitsen en maren zijn, maar je zou dat ook kunnen goed praten als dat is misschien ook wel een uitdaging of misschien zit daar wel de groei voor mezelf. Ik verbaliseer nu iets wat ik mezelf heb horen zeggen trouwens. Ik heb wel eens meerdere malen klanten aangenomen waarvan ik dacht en ik dacht tegelijkertijd, oeh, maar als ik weerstand voel, dan zit er ook een uitdaging voor mezelf. Herken jij dit, Chris? Heb jij dit ook wel eens gedaan dat je
Nou,
dacht, ik.
ik werk nu met iemand samen. En daar werk ik al mee samen sinds 2019. Dus dat is echt, je zou kunnen zeggen, een oude klant. En dat was eerst in de agency-tijd. En in verschillende agency-vormen heb ik met haar gewerkt. En nu is het voor het eerst dat ik één op één met haar werk. Dus ik heb geen team meer waar ik het aan kan delegeren. Nee, het is gewoon echt wij samen. Nou, en het was altijd gezeur. Maar. Wat er anders was aan het gezeur met haar, is zij zeurde niet omdat het allemaal, omdat ze gewoon gifbeek-energie had. Nee, zij had een hele hoge standaard en zij liet gewoon niet los totdat je aan die standaard had voldaan.
Ja.
En af en toe dan denk je echt zo, oh jee, gaan we weer, weet je wel. Dan heel simpel, je stuurt de slides op, ze zegt de slides zijn top en dan 2 dagen later, oh ja, maar dit is niet goed en dat is niet goed en dat is niet goed. En dan denk je van ja, ik kan nu wel weer heel moeilijk gaan lopen doen. Want ik sta gewoon in mijn recht en ik heb überhaupt niet afgesproken dat ik slides ging maken.
Ja.
Maar uiteindelijk, dan stuur je daarna een bericht en dan zegt ze, dan is letterlijk haar reactie, Chris, ik snap het. Vertel me hoeveel budget je nodig hebt en regel het maar.
Ja.
Dus het zijn, zeg maar, je zou als je de makkelijke weg kiest, dan zou je zeggen, joh, ik bedank, maar ik ga niet meer met haar werken. Maar er zit altijd een relatie tussen de periode in business dat ik heel hard groei in mijn ontwikkeling en dat ik met haar aan het samenwerken ben.
Ja.
Dus het is, ja, zeg maar dus, gifbeker versus iemand die een, eigenlijk als klant heeft zij een commitment op mijn grootsheid. Dus wat ik altijd zeg tegen mensen is,
Ja.
zij zegt, waar zij mij ingooit, ik zeg altijd, zij overschat zo wat ik kan. Maar op de een of andere manier weten we het samen altijd wel te regelen.
Ja.
En dat is echt een andere typologie. Het kan hetzelfde gevoel hebben bij wijlen. Dat je af en toe denkt van, oh jee, weet je wel, hier moet ik gewoon vanaf. Maar het is echt vanuit een andere bron, andere intentie. En je wordt door het ene word je groots. En door het andere ga je, als het ware, zoals dat je met een narcist zit te werken. Je gaat aan jezelf twijfelen en je denkt van, oh jee, kan ik dit wel? Dat is
Mooi,
echt het verschil.
mooi voorbeeld. Ja, en jij illustreerde het afgelopen week nog, want er kwam een potentiële klant bij mij op het netvlies, via via. En jij was daar heel duidelijk over. Ik kende die persoon niet in die context. Ik wist wel dat ze al een significant bedrijf had opgebouwd. En ik informeerde jou daarover. En jij was heel resoluut. Jij zei absoluut niet. En ik had daar heel veel respect voor. Het is heel goed om bij jezelf niet alleen te weten wat je voorwaarden zijn, maar ook gewoon je harde regels. Voor jou was het gewoon een harde nee. Gaan we niet doen.
Nee, dat was echt geen optie. En
Nee.
ergens denk ik ook, had wel leuk geweest om eens een keer er met gestrekt been in te gaan. Maar dat is ook weer, dan creëer je zeg maar geen gifbeker, maar dan creëer je gifmeer voor jezelf. Dus dat moet je echt niet willen.
Ja, absoluut. Want ook ethisch moet het goed zitten. En daarin zul je ook een fundament moeten hebben alvorens je met elkaar gaat werken, dat je elkaar kunt vertrouwen. Hey, wat ik denk dat goed is, misschien wel aangenaam voor deze podcast, is dat we eens door een aantal zaken gaan lopen. Als jij een sales call hebt met een potentiële klant, of als wij die samen hebben, wat zijn dan dingen waar wij zelf naar kijken, zowel de green flags als de red flags? En dan begin ik even bij een green flag. Iets waarvan ik weet, daar kan ik wat mee. Iets waar ik bij iemand op let, dat zit in de tonaliteit. Daarom doe ik mijn calls ook het liefst telefonisch. Want als ik iemand niet zie, dan hoor ik nog veel meer. En hoe iemand zichzelf gebouwd heeft, zit volledig in iemand spreken. Maar uit iemand spreken haal ik heel veel over iemands intensiteit. De mensen met wie wij het meest veroorzaakt krijgen in onze consultancy en coaching, dat zijn mensen, ik zou die beschrijven als mensen met een gepaste felheid. Dus als je ze een vraag stelt, dan weiden ze niet uit met ja, een compleet pretpark en nog vijf bossen eromheen, maar dan geven ze een krachtig antwoord met rigor, en daarmee bedoel ik dat ze duidelijk zijn. En natuurlijk, de mensen die bij ons uitkomen, die zijn op bepaalde vlakken in hun bedrijf de duidelijkheid. Ja, daar zit wat mist overheen, zou je kunnen zeggen. Dus dat staat buiten kijf, dat is logisch. Maar op het algemeen zie ik toch in iemand spreken of er een bepaalde gepaste felheid in zit. Of iemand in zijn spreken vanuit zijn energie die erin huist, maar ook de manier waarop hij spreekt, de houding in het gesprek. Vanuit welke positie iemand komt. Letterlijk wat jij net zei, of iemand in het leven zijn resultaten aan het veroorzaken is, of dat die het gevolg is van omstandigheden en dingen die nu eenmaal gelopen zijn. Door goed te luisteren naar iemand hoor ik altijd of iemand at cause is in zijn leven. En iemand die zichzelf ziet als iemand die at cause is, dat is iemand waar ik wat mee kan veroorzaken. Dus een van de eerste dingen waar ik naar luister terwijl iemand vrijuit gaat spreken.
Ja. Nou, dat is een hele grote voorspeller voor succes. En ik denk inderdaad, de tegenovergestelde, een red flag waar we naar kijken, is: zijn mensen al door anderen gecoacht? Of in mijn agency-tijd hadden ze al met andere agencies gewerkt? En hoe was dat gegaan? En dan in mijn agency-tijd, als jij in 3 jaar tijd 5 agencies verslijt, dan weet ik één ding wat ik moet doen: dat is op die rode knop drukken en heel hard wegrennen. Want ja, het verleden is in dat soort gevallen echt een hele grote voorspeller voor de toekomst. Maar ook, ik heb dit jaar ook met iemand gewerkt die had grote verhalen. Maar ja, die zei ook van ja, en daar was ik toen ingestapt. Het eerste jaar was wel oké, en het tweede jaar heb ik eigenlijk er niks meer mee gedaan.
Ja,
Toen
dat is heerlijk.
had ik al moeten weten, dat gaat hem niet worden.
Ja.
Maar ja, je wil hè, je denkt van nou, ik ga het wel regelen en ik, wat je... Ik heb voor jou wel eens een zin gehoord in het mooie Engels. If you have to drag them to it, you have to drag them through it.
Ja.
Dus hoe meer je in het sales call echt zeg maar de mensen doorheen moet trekken. Dat is ook weer een dun item. Hè? Dus, of een fine line zouden ze zeggen in het Engels. Van, heeft iemand het laatste zetje nodig? Of moet iemand van start tot finish vol over de streep worden getrokken omdat hij zelf niks kan?
Precies. Dat laatste is heel vermoeiend, want het is ook veel lastiger om van een 3 een 7 te maken, als van iemand die een 8 is een 9 te maken. Het is veel lastiger. Iemand die al heel erg goed is, daarop verder werken, dat is een veel groter plezier. Dat zijn mensen die veel meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen over wat ze te doen hebben.
Ja.
Dus dat is iets waar we natuurlijk naar kijken, naar intensiteit, gepaste felheid. Resultaten in het verleden noem jij, vind ik ook een hele goede. En nou zijn er natuurlijk uitzonderingen, hè? Stel dat iemand bijvoorbeeld kinderen heeft gekregen, zeker in een aantal jaren na elkaar, en dat een effect heeft gehad op de omzet, of die misschien wel bewust heel stabiel is gebleven. Dat is één. Maar iemand die al jaren vrijuit kan spelen, zou ik zomaar zeggen, en die toch een hele hoop redenen en excuses heeft, vooral buiten zichzelf, waarom dingen zijn zoals ze zijn, dat is voor mij ook echt een red flag.
Ja, en dan heb je de geavanceerde versie van wat je net zei, is dat mensen zeggen, ja, nee, maar ik neem wel ownership hoor. Nee, ik heb altijd geleerd, ik moet wel naar mezelf kijken.
Ja.
En dan de zin die daarna uitkomt, die, als je die gewoon koud analyseert en je stelt gewoon jezelf de vraag, wat deze persoon nu zegt, is dat eigenaarschap of is dat toch een zin die je zou kunnen plaatsen in het hokje, het ligt aan anderen?
Ja.
Ja, daar kan je heel mooi afstrepen hoor. Want als dat in lijn ligt met elkaar, top. En niet, dan weet je het ook. Hè? Want in dit soort gesprekken, zeker in het begin, je krijgt de beste versie te zien. De ruwe versie die niet werkt, die zie je pas na 3 tot 6 maanden in het traject.
In coaching noemen wij dit language in use. Dus iemand zegt iets, maar hoe congruent is dat met hoe die persoon in zijn geheelheid op je overkomt? En daarom is het voor ons zo belangrijk om mensen volledig in ons op te kunnen nemen. Is dat voor jou ook heel belangrijk? Neem iemand in je op. Niet alleen wat diegene zegt, maar wat er echt wordt gezegd. En refererend naar, hè, als de omzet bijvoorbeeld al lange tijd hapert. Ja, iets wat ik ooit heb geleerd van een van mijn mentoren is: if there are no results, it means that there is a big lie. En dan wil je gewoon weten, waar komt dat door? Dus ook als jij iemand bent die luistert en die zelf klanten bedient, je hebt bijvoorbeeld een bureau of een agency, en je hebt een potentiële klant, een prospect, die al lange tijd weinig resultaat veroorzaakt krijgt, dan zou ik nooit met iemand gaan starten voordat je volledig boven water hebt waar dat door komt. En of iemand zelf ziet wat de oorzaak daarvan is. Want iets wat ik vaak heb gezien in dezelfde dynamiek daarmee is dat iemand dan ook al bepaalde agencies bijvoorbeeld gehad heeft. Inmiddels sceptisch is geworden ten aanzien van agencies. Met kritisch zijn, daar moedig ik mijn klanten ook altijd in aan. Wees kritisch ten aanzien van mij. Maar als je sceptisch bent, dan kun je niet meer luisteren. Heel sceptisch, dat sceptisch zijn, dat komt vanuit een positie van slachtofferschap. En dan heb je blijkbaar eerst nog een teleurstelling te verwerken. En als je meerdere keren met een agency gewerkt hebt wat geen succes was, dan heb je bij jezelf eens na te gaan, waar komt dat dan precies door? Want er is er maar één die dat uitgezocht heeft. En ja, dat is nooit leuk om te horen. Maar waar ligt dat dan bij jezelf aan? Ik heb bij mezelf, ik ben in mijn hele ondernemerschap al zo'n 5 keer gewisseld van boekhouder. Dat heb ik me laten vertellen, best veel. Ik begon, na het eerste jaar, ik zat bij een boekhoudkantoor, ging ik weer naar een ander. Nou, vond ik ook niks. Ben ik weer naar een ander gegaan. Daar heb ik 3 jaar gezeten. Ik vond het een stelletje accountants wat op de achterbank lag, metaforisch gezien. Maar er zat nooit eens iemand bij mij op de bijrijderstoel. Ik kreeg allerlei moeilijke accountancytaal waar ik niks van begreep, laat staan van wilde begrijpen. Dus ik ben weer weggegaan, weer naar iemand anders toe gegaan. Uiteindelijk bij iemand anders uitgekomen. 5 keer ben ik gehopt. Maar hé. Dat lag niet aan die accountants, hè? Laten we daar wel eerlijk over zijn met elkaar. Dat lag volkomen aan mij. En die eerste, daar vergeef ik mezelf nog wel. Want ja, goh, ik was een jaar aan het ondernemen. Wist ik veel wat ik precies zocht. Maar ja, je gaat toch echt bij jezelf te raden willen gaan. Wat zoek ik exact? En wat zijn de voorwaarden waar iemand bij mij aan moet voldoen? En daarom. Zelf als ik een mentor selecteer, een van de dingen waar ik iemand nooit op selecteer, ik weet niet hoe dat voor jou is, Chris, maar dat is op de charismafactor. En daar zie ik best wel veel mensen trouwens op nat gaan. Dat ze hun mentor of coach of strateeg selecteren op of er een klik is, of ze een charismafactor voelen bij die ander, of ze het goed met elkaar kunnen vinden. Ik ben persoonlijk vaak juist in de richting gelopen van iemand waarbij ik voelde dat hij mij op een punt triggert. Waarvan ik denk, oeh, daar heb ik werk te doen. Daar vind ik interessant, daar zit iets. Ik hoef het ook niet eens met iemand eens te zijn, maar ik zoek altijd op alle fronten dan, hè, natuurlijk wel op het stuk waar ik voor kom. Maar om je een voorbeeld te geven, een van mijn mentoren uit Amerika, die heeft een politieke visie waar ik hem niet geheel in kan volgen. Ja, is dat erg? Ik denk van niet. Dus zowel als je selecteert als dat je aanneemt, wil je heel goed voor jezelf op orde hebben wat het is waarop je selecteert. Dat is een tweezijdig proces.
Ik ben nou vooral benieuwd of die boekhouders over jou zouden denken als een gifbekerklant.
Oh, dat vind ik een interessante. Nee, ik denk vooral als een hele luie klant die niet reageerde op dingen. Een hele passieve klant. Dat is wel makkelijk verdienen. Maar ja,
Maar
die moet je wel
waar?
meermaals achter de broek aan.
Dus jij was lui. Wat had er anders moeten zijn dat ze hadden gezegd: die Marieke, die is niet lui, maar dat is echt een gifbeker? Om het kleur. Ik zeg maar, ik
Ja,
ben precies hetzelfde
hen
met.
de schuld geven van alles. Dus hè, op het moment dat ze tegen mij zeiden van joh, hey Marieke, we hadden al 3 weken terug bepaalde stukken aangeleverd moeten hebben van jou. Dan zou ik 2 dingen kunnen doen. Dan zou ik kunnen zeggen, ja, maar dat heb ik niet gedaan omdat jullie niet duidelijk zijn. En ik baal ervan. En ik ben eigenlijk toch niet zo tevreden met de samenwerking. En ik vind het ook allemaal heel moeilijk. En ja, ik krijg ook eerst had ik die als accountant en dan die. En dat vind ik vervelend. Dus ik had in de zeikmodus kunnen gaan. Of ik zou gewoon kunnen zeggen, en dat is iets wat ik altijd heb gedaan. Je hebt volkomen gelijk. Ik ben veel te laat. Punt. Punt.
En stuur die factuur maar.
En stuur de factuur maar. Precies. Heb je extra uren aan me gemaakt? Stuur de factuur maar. Ik ben te laat. Is er extra werk nodig? Stuur de factuur maar. Ik ben te laat. Dus eigenaarschap is, ja, als het aan eigenaarschap ontbreekt, dan is er eigenlijk ook geen redelijk gesprek mogelijk met een klant.
Maar dit is
Want
denk ik de nuance die jij net brengt, is heel belangrijk voor de mensen die dit luisteren. Want een luie klant. Ja, zeker vanuit agency-perspectief heb ik ook met veel luie klanten gewerkt. Maar dat is een luie klant waar jij het hun ontzorgt en hun helpt. Die zegt juist, ik vind het geweldig om met je te werken. Wij weten, wij zijn onmogelijk, maar jij kan het tenminste aan. En
ja.
daarvoor betalen we je graag.
Juist, het is een hele mooie nuance die je hier plaatst.
Dat is echt een groot verschil. Een gifbekerklant die vraagt 3 keer zoveel en die gaat je dan nog afzeiken dat je niet 6 keer zoveel hebt gedaan. En
Absoluut.
ik ben in heel veel gevallen ben ik een hele luie klant. Ik weet alle boekhouders die denken van nou, die Chris, moeten we ermee? Nooit zijn bonnetjes, altijd te laat en dingen. En
Ik
ja, en
denk
ik
dat
heb
het in
en ik
bepaalde
heb
in de
een.
st ja.
En ik heb een accountancy-achtergrond. Dus ik pik er ook nog wel eens dingen uit. Dat ik denk, hey gasten, daar hebben jullie €6.000 laten liggen.
Ja.
Ja. Maar ja, dan is dus het punt van, ja, weet je, voor welk gedeelte neem je zelf verantwoordelijkheid? En voor welk gedeelte denk je van, nou, ja, weet je, at the end, het is geregeld. Ja, ik weet ook, if you pay peanuts, you get monkeys.
Ja. Weet je wat trouwens een superleuke vraag is om te stellen in een sales call? Als je hieraan
Vertel.
twijfelt, welke mensen zijn al super blij met jou als klant?
Een hele mooie. Geef mij nu 3 telefoonnummers dat ik hun bel en dat zij zeggen: als je haar of hem als klant mag hebben, dan ben je echt de grootste geluksvogel die er is.
En iets wat ik ook wel eens heb gedaan. Ik hoor mezelf dat tegenwoordig niet meer zo vaak zeggen, maar ik heb dat in het verleden vaker gedaan. Zeker toen ik die switch intentioneler aan het maken was. En ik weet dat ik nu weer voor een level up sta naar een ander level aan klanten trouwens. Dus het zou kunnen zijn dat ik die vraag opnieuw ga stellen. Maar het is gewoon simpelweg de vraag: wat maakt jou een hele goede klant voor mij? Draai het eens om.
Ja, en dan vind ik die eerste nog beter met dat telefoonnummer.
Nou, het zijn twee verschillende invalshoeken. Gewoon. Welke mensen zijn al nu al super blij met jou als klant, maar ook zou een ander kunnen beargumenteren om jezelf uit die transactionele dynamiek te halen? Dat is wat ik bedoel daarmee. Wat maakt jou een hele goede klant voor mij? En de reden waarom je die laatste zou kunnen stellen of kunnen prefereren boven die eerste is, zeker als je met iemand een hele actieve samenwerking hebt en het geen kwestie is van. Ik span jou voor mijn kar. En ik sla er met het zweepje op en dan ga jij lopen. En zeker als het gaat om consultancy en coaching, is er van een heel andere dynamiek natuurlijk sprake. Want de ander die zal zelf moeten implementeren in de fysieke realiteit. Dan wil ik ook graag horen van de ander: wat maakt jou een goede klant?
Ja, en ik denk de twee samen is natuurlijk het beste, maar wat ik zo goed vind aan de eerste, is dat is een vraag, daar kan je je niet uit bullshitten. Dat is gewoon wat het is. En dat is ik heb dat in heel veel interviews ook gedaan, hè, dan, om mensen aan te nemen. En ze waren altijd, ja, nee, persoonlijke ontwikkeling vind ik heel belangrijk. Heel belangrijk. Dat stond namelijk in de vacature dat je dat belangrijk moest vinden. Dus dat vond ze dan heel belangrijk. En dan komt hij, dan vroeg ik: Oké, welke drie boeken heb je de afgelopen maand gelezen? Je weet, als jij geen boeken leest, dan trek je wit weg, begin je te horten en te stoten en dan komt er niks uit. En dan weet die
Ja.
ander: het interview is klaar.
En dat zou je zelfs nog verder kunnen uitdiepen als de ander zo inventief is om daar drie titels te geven, om te zeggen: en geef me dan eens per boek het belangrijkste inzicht en wat je daarmee direct bent gaan doen in de praktijk. Want dat vind ik nog veel interessanter. Lees je boeken om het boeken lezen? Ik ken genoeg mensen, oh, die lezen boeken als een escape mechanisme. Maar ik ken ook mensen die lezen boeken, die halen daar één ding uit en dan gaan ze direct in de realiteit implementeren. Dan gaan ze direct doen. En dat zegt mij veel meer over iemands karakter. Wat ben je daarmee gaan doen?
Het is zo grappig dat je dit zegt. Want toen ik die interviews had en ik had dan mensen aangenomen, en die waren dan natuurlijk 1/3 van wat er doorheen kwam, daar moesten we uiteindelijk ook wel snel afscheid van nemen weer. Maar de mensen die gewoon echt goed waren, die zeiden ook van ja, iedereen heeft het altijd over die interviews met Chris, dat die zo zwaar zijn. Maar ik vond het gewoon een heel relaxed gesprek. Ja, omdat jij 5 boeken had gelezen die maand en omdat je wat te vertellen had. Dan loopt het makkelijk, maar als je inderdaad gelopen bullshit hè, en je hebt het niet gelezen. En je kan ook zeggen van joh, ja, luister Chris, lezen, dat zie ik niet. Maar ik doe het op deze manier. Ook prima, hè? Het is gewoon, is zo iemand dan eerlijk? Want de beste klanten waar wij mee werken, die zeggen ook wel eens tegen ons van ja, weet je, leuk dat jullie vinden dat we dit zo moeten doen. Dit past niet bij mij, maar ik ga X, Y, Z doen. Dus niet, dit past niet, zeg maar, ik wil het niet doen, maar dan ga ik dus wat anders doen.
Precies, en dan maak je dus gewoon een heel bewust besluit. Nee, dat doe ik niet. Ik ga het zo doen. Prima. Ja, dat is goed.
En dan moet je ook niet elke zin hebben, maar die ruimte is er
Nee,
wel.
natuurlijk. Want uiteindelijk is het aan iemand zelf om te bepalen wat hij in de praktijk implementeert en wat niet. Het is. En daarin mag je ook. Je eigen wijsheid, die mag daarin ook mee. En soms heb je het bij het rechte eind. En dan werkt dat wat je voor ogen had gewoon heel erg goed.
Wat hebben we nog gemist voor vandaag dat we mensen mee kunnen geven? Of zeggen we van joh, dit is echt. De les is duidelijk. Geef beter klanten, hoe harder je die afschrikt, hoe harder je die wegduwt, hoe makkelijker de onvergelijkbare klanten binnenlopen.
Nou, ik zou ook nog wel even willen refereren naar het stuk prijs. Mijn ervaring is, moet ik even oppassen wat ik zeg natuurlijk, maar goh, het is wel zo. Over het algemeen is het zo, hè, uitzonderingen daargelaten. Hoe minder een klant te besteden heeft, en het is allemaal heel erg moeilijk en het moet allemaal een heel klein product worden en we gaan een hoop gesprekken overheen en het is allemaal moeilijk, 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 lastig, lastig, lastig. Hoe groter het gezeik. En als je iemand bent die dat herkent en die zegt: eigenlijk wil ik alleen maar met klanten werken vanaf, ik noem maar wat, 30.000 euro per jaar, want dat zijn mijn beste klanten. Haal het woordje eigenlijk dan eens weg. En maak er gewoon van: ik werk alleen nog maar met klanten vanaf 30.000 euro per jaar. Het is de makkelijkste manier om de meest effectieve mensen al aan te trekken. De meest effectieve mensen die veroorzaken al meer in termen van omzet en impact. En uiteraard, wederom, uitzonderingen daar gelaten. Maar daarvoor zul je je eigen spieren moeten ontwikkelen om te horen in een gesprek waar iemand is die echt iets aan het veroorzaken is en die misschien wel buiten het ondernemerschap of waar dan ook of in een ander bedrijf al het een en ander veroorzaakt heeft. Een van de dingen die ik besloten heb is, ik wil mijn tijd in sales calls, maar ook in mijn masterclass die ik vaak geef op kantoor, die wil ik niet meer spenderen aan mensen die minder dan 15.000 euro nu kunnen investeren in hun bedrijf. En dat wil niet zeggen dat ze dat aan mij moeten geven. Helemaal niet. Misschien moeten ze wel aan advertenties geven of aan iets anders. Maar als je op dit moment minder dan 15.000 euro hebt om te investeren in je bedrijf, dan is dat een vraagstuk wat je eerst wil oplossen met jezelf. Hoe dat kan en hoe dat mogelijk is. Dat dat niet 15.000 aan buffer is om te investeren in je bedrijf. En dat is een vraagstuk waar mijn voorkeur niet naar uitgaat om aan te werken. Omdat ik mensen help om de leap te maken van onderscheidend naar onvergelijkbaar. En onderscheidend, dat staat in mijn wereld voor iemand die al een lopende omzet heeft. Kan zijn dat daar wat fluctuaties in zitten of wat onrust, dat soort zaken. Maar er zit wel een stijgende lijn in. En iemand die echt een heel krachtig punt B heeft, die de significantie van zijn spel flink wil vergroten en die daarvoor gaat. Maar als je nog in de eerste fase zit van überhaupt uitvinden waar de product market fit zit, en die nog niet gevonden hebt, of nog niet iets gevonden hebt überhaupt wat werkt, dan is dat gewoon te vroeg. Dus dat is geen kwestie van goed of fout. Dat is gewoon heel eerlijk, ook richting je klant, wat is werkbaar en wat is niet werkbaar. En ik weet dat ik van allerhoogste waarde ben voor mensen die al goed gaan, die nog een veel hoger spel, veel groter spel willen spelen. Maar als je op dit moment niet tussen de 10.000 en de 15.000 euro gewoon in je bedrijf kunt investeren, naar je bankrekening kan gaan en dat kan overmaken, dan zou ik zeggen, focus je eerst daarop, op wat er gebeurt in de dynamiek waardoor dat nog speelt in je bedrijf. Ik ben wel even benieuwd hoe jij daar naar kijkt. En overigens, dit is iets wat ik ook letterlijk op mijn website ga zetten. Gewoon, mijn coaching vertrekt vanaf een glijdende schaal van af dit bedrag. En als je dat niet kunt investeren, niet aan mij of in iets anders, dan heeft het gewoon nog geen zin om in gesprek te gaan. Of dan komt het te vroeg. Of dan raad ik je aan om gewoon lekker eerst de podcasts te gaan luisteren en die met intensiteit te gaan inzetten in je bedrijf.
Ja, ik refereer hier altijd aan met de zin, je kan alleen maar verkopen zoals je inkoopt. Dus als jij het moeilijk vindt om op waarde in te kopen, dan zal je ook geen grotere trajecten kunnen verkopen.
Ja, het goede.
Want je bent gewoon niet congruent. En daar prikken mensen die al wat verder zijn in business, die prikken daar gewoon doorheen. En ik denk dat het een heel fair point is dat je zegt, als jij geen 15k kan neerleggen, dan moet je mij niet bellen.
Ja.
Ik werk nu met een aantal mensen waarvan ik gewoon weet, daar zit heel veel potentie in. En dan zeg ik tegen van nou, we beginnen eerst met een bundeltje van 3 uur. En zet maar in wanneer jij wil. En dan weet ik ook precies van nou, met wat voor vragen komen ze, wat werkte wel, wat werkte niet, wat doen ze ermee. En dan kunnen we daarna altijd nog kijken wat het programma is dat het meest geschikt is.
Ja.
Maar ja, ik heb het ook meegemaakt hoor. Afgelopen week was ik met een investering bezig om een bedrijf over te nemen. Ja, dat was gewoon heel duidelijk. Dit zijn gewoon mijn voorwaarden. Ik kom hier miljoenen brengen. En als jij dat niet wil zien of kan zien, of denkt, wat zit hij nou mooi te praten? Ja, dan staan we dus gewoon te ver van elkaar af en dan moeten we het gewoon niet doen.
Precies, en zo simpel is het. Geen emotie. Die is er gewoon helemaal afgeschrapt. Gewoon heel simpel. Ja, dan moeten we het gewoon niet met elkaar doen. Punt.
En dat is helemaal oké, hè? En de grap is juist ook weer met dit: als je de ene deur dicht doet, de andere deur gaat weer open.
En weet je wat nou zo leuk is, Chris? Zo is het in dating ook. En daar begon jij deze aflevering mee. Ik vond het een mooie opening. Maar zo is het in dating ook. Als je de red flag in een early stage negeert en je gaat ermee door, ja, daar ga je later last van hebben. Maar ook als je even met elkaar omgaat, ja, je kan of heel erg eraan gaan trekken waarom iemand is zoals hij is en willen hopen dat hij gaat veranderen en ook zeggen wat er allemaal anders moet. Ik heb ooit met een gast gedate die het presteerde om te zeggen, ja, als ik met jou samen zou zijn, is dit het eerste wat ik aan jou zou veranderen. En toen zei hij, nou, toen zei ik tegen hem, nou, dan ga ik nu naar huis. Oh ja, nee, maar zo bedoel ik het niet. Ik zei, nee, ja, als je al iets wilt veranderen aan iemand heel early stage, dat is toch helemaal geen werkbaar uitgangspunt. Een klant die je aanneemt, als we het weer even terugbrengen naar de wereld van ondernemerschap, die moet jij gewoon al zien als iemand waar je, ja, die het perfecte fundament heeft om met elkaar aan te gaan, om met elkaar op te kunnen bouwen. En als je daar gewoon al scheuren in ziet in het geheel, ja, dat werkt niet.
Net zoals met daten en net zoals met business. De gifbeker ruik je, de gifbeker zie je, de gifbeker voel je.
100%. En
Stop.
mocht je nou nieuwsgierig zijn dat trouwens naar waar dat over ging. Die beste man, dat was een dokter. Dat is wel heel grappig. En dat was het ten tijde van de coronacrisis. En ik had zo mijn visie op vaccineren. En hij kon het niet verdragen dat ik met hem, gezien zijn autoriteit als dokter, daarover in gesprek was. En dat was het eerste waar hij mij de mond in wilde gaan snoeren. Van dat ik dat moest respecteren, omdat ik er de ballen verstand van had, volgens hem.
Of zoals een wijs man in een comedy zou zeggen: respect my authority.
Ja. Nou, mooi. Fiets er eens een mooie afsluiting in, Chris. Want jij was nog iets aan het zeggen terwijl ik er al doorheen aan het kladden was.
Nou ja, dat moeten we dus even veranderen. Wat denk ik heel belangrijk is, is dat mensen zich heel erg bekrachtigd mogen voelen in het feit dat je bij sommige mensen, waar je op het punt staat om mee samen te werken, of je waar je al mee samenwerkt, denkt: dit is geen limonade, maar dit is een gifbeker. En pak die gifbeker dan, gooi hem zo snel mogelijk leeg, drink hem zo snel mogelijk leeg, want linksom of rechtsom, het stroomt alleen maar voller. En weet
Ja.
dat wij allemaal als ondernemers hier doorheen gaan. En als je denkt: ik zou het zo fijn vinden dat als ik op donderdagavond een gesprek heb gehad met iemand en ik weet het niet, dat je met een appje heel snel kan weten: doe het wel of doe het niet.
Juist.
Want zo makkelijk kan ondernemen ook zijn.
En wat ik hierin hoor, en daarmee rond ik hem gewoon mooi af, is dat je dat geheel heel erg van de emotie mag ontdoen. Dat is iets wat ik net ook al aanhaalde. Het werkt of het werkt niet. Daar kun je hele moeilijke gesprekken met elkaar over voeren. Daar kun je zware gesprekken met elkaar over voeren. Of je maakt er gewoon een krachtig gesprek van. Zet er een punt achter en sluit het af. Het maakt het zoveel lichter. Heel simpel. Dus haal er ook de moeite en de zwaarte en de emotie voor jezelf vanaf. Het werkt of het werkt niet. Welke les kun je daarvan leren die je vervolgens weer in je proces kunt verwerken? Ja,
Mooie
toen waren we
afsluiter.
allebei stil. Ja, mooie afsluiter, zou ik zeggen. Hey, fijn dat je weer luisterde. Ja, wij horen jou graag weer bij de volgende aflevering, zou ik willen zeggen. Tot volgende week.